Goedemorgen gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin de heer Wim Hollaert uit Noordwijk voorgaat. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst elders bijwonen. Psalm 100 staat woensdag 19 november tijdens de gemeentemiddag en gemeenteavond centraal. Gemeentemiddag vanaf 2:00, gemeenteavond vanaf 7:30. Psalm 100, u kent hem wel. Juich God toe, bazuin en zing. Of ik lees ook, juich aarde, juich alom den Heer. Van begin tot het einde. Na de pauze zoomen we er wat meer op in, op de psalm. En voor de pauze krijgt u informatie over de werkgroep van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. We vertellen wat over communicatie. En en het werk van de vertrouwenspersonen, daar krijgt u ook informatie over. Dus best wel een interessant programma. En er is ook alle ruimte om vragen te stellen door u over allerlei zaken die op het kerkelijk erf zijn gebeurd of gebeuren. Laat u verrassen dus, een woensdag. Na de oproep die ik enkele weken geleden deed voor leden van de beroepscommissie vanuit onze kerkgemeenschap is positief gereageerd. Er werden namen aangedragen en 4 gemeenteleden melden zich aan. Aangevuld met 2 ambtsdragers kan de beroepscommissie binnenkort van start. De commissie bestaat uit Lianne Brugman, Annette Kampiga, Eline Eenkoren, Lumke Arendshorst, Gert Lutjeboer en ondergetekende. We zijn dankbaar voor het resultaat en als het goed is, begin december zal de startvergadering zijn van de commissie. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 98 vers 1 en 3. Ook alweer zo'n mooi lied. Psalm 100 is een mooi lied, maar Psalm 98 ook. Zing een nieuw lied voor God de Heere. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de levende God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij met u allen. Amen. Wij zingen met elkaar van lied 275, 1, 2 en 5. Lied 275, 1, 2 en 5. Na ons gebed zingen we met elkaar als ons loflied, lied 868, 1 en 2. Dus lied 868, 1 en 2, na ons gebed. Laten we dan God om ontferming aanroepen over alle verdriet dat er geleden wordt, over alle nood in deze wereld. Heer onze God, u roepen wij aan, dat wij trouw mogen blijven aan u en aan onze medemensen. Wil ons bezielen dat we de moed niet opgeven en de hoop niet laten varen. Laat ons tot het einde toe de lampen brandend houden en geef ons daartoe het vuur van uw geest. Want hoe zal de wereld weten dat uw rijk op komst is, als uw mensen zich gedragen of ze de ondergang tegemoet gaan. U roepen wij aan omwille van allen die zo teleurgesteld werden dat ze moe zijn geworden en moedeloos. Omwille van allen die twijfelen en vertwijfeld raken, omdat zoveel in deze wereld uw zonlicht verdonkeren maand. Omwille van allen die zo ziek zijn geworden, zo verlaten door de mensen, zo gekwetst door het leven, dat ze niets meer voor zich zien dan een donkere nacht. U roepen wij aan omwille van allen die zo verwikkeld zijn in de strijd om staande te blijven, dat ze oog noch oor hebben voor de sporen van licht, omwille van allen die niets meer verwachten. Niets van u en niets van de mensen. En omwille van allen die proberen vol te houden dat geen mens waardeloos is, dat geen leven doelloos is, dat geen inzet zinloos is, omdat u onze toekomst bent. Wees, o God, ons mensen genadig, Of we nu een sterk geloof hebben of niet. Want het duurt zo lang en uw toekomst is ver. Help ons, o God, elkaar wakker te houden en te bemoedigen. Daarom roepen wij tot u, Heer, ontferm u over ons. Amen. Voordat we overgaan tot de schriftlezingen van vanmorgen, bidden we het gebed bij de opening van de schrift. Heer onze God, zie ons mensen aan en gedenk ons. Laat uw naam onder ons leven, waar wij twijfelen en menen dat uw licht dooft. Waar onze toekomst lijkt te sterven, vat daar onze hand en wek ons tot leven. Zo wachten wij op u, tot wij u steeds beter leren kennen. Wil vanuit uw woord van leven ons wegen wijzen om te gaan. En wees daartoe met uw Heilige Geest in ons midden. Voor de kinderen bidden wij u, dat ook zij spelenderwijs Jezus mogen leren kennen als iemand die van ontzettend groot belang is voor hun leven. Dat ze zijn leven en werken leren kennen en vreugdevol mogen opgroeien voor zijn aangezicht. Wil ook hen een goede kinderdienst geven. Dat alles vragen wij u om uw naams wil. Amen. Dan gaan de kinderen nu naar de kinder- en oppasdienst. En ik kijk dus even rond. Aha, juist. Ha, meisjes, jongens, ik wens jullie alvast een hele goede dienst toe. Ja. We gaan over tot de lezingen van vanmorgen, de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar. En de eerste lezing is Ezechiël 34, de verzen 11 tot en met 17. En dan kijk ik even naar de lector. Juist, dat gaat u voor ons lezen. Ja.
Dit zegt God de Heer. Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en voor ze zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden. Uit alle plaatsen waarover ze zijn verspreid op de dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten gaan, op de bergen van Israël, en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op goede weiden, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God de Heer. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken, maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God de Heer. Ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken.
We zingen met elkaar van lied 23b, 1, 2 en 5. Lied 23b, 1, 2 en 5. Na de tweede lezing zingen we met elkaar lied 1008 in zijn geheel. Dus lied 1008 in zijn geheel. En de tweede lezing vanmorgen is genomen uit het evangelie volgens Matteüs. Ik lees u Matteüs 25, daarvan de versen 31 tot en met 46. Daar is Jezus aan het woord en hij zegt dan tegen de mensen die om hem heen staan: wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister, en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht, en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, en dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze geringste mensen niet gedaan hebben, dat hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Tot zover deze tweede lezing. Straks na de preek zullen we het geheel nog eens overdenken door met elkaar te luisteren naar een muzikaal meditatief moment. En dat is onze organist Rob Efferink wel toevertrouwd. Daarna zullen we met elkaar zingen van lied 213, de versen 1, 3 en 4. Dus daarna lied 213, 1, 3 en 4. Wanneer hebben wij u gezien? Die prangende vraag wordt vandaag gesteld in het Matthäus-evangelie, Matthäus 25, het begin van het 38e vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een aantal jaren geleden is er in de stad Rijssen, in Twente, grote beroering ontstaan, omdat enkele dorpsgenoten daar een standbeeld voor de schrijver Belcampo wilden oprichten. En vooral in behoudende kringen in Rijssen riep dit voornemen felle reacties op. En dat allemaal vanwege zijn bekendste verhaal, het grote gebeuren, dat hij in 1958 schreef. In het grote gebeuren situeerde Belcampo het einde van de tijden in het Rijssen van de jaren 50. In dit korte verhaal kruipen angstaanjagende reuzeninsecten door de dorpsstraat, dalen engelen met wapperende gewaden neer voor de molen van molenaar Bosman en vernemen de Rijssenaren ieder hun laatste oordeel op de stoep van Café Koenderink. Het viel wel erg mee, wel 60% vond genade. De ik-figuur in het verhaal vermomt zich als duivel. Hij heeft nog een oud balmaskeepak op zolder liggen, ontloopt zo zijn eigen lot en grijpt in wanneer een plaatsgenoot, geheel tegen de wens van de verteller in, de hemel dreigt binnen te stappen. Met duivels genoegen loodst hij de man, een berucht Rijssens gemeenteraadslid, naar de enige voor hem juiste ingang, de hellepoort. Dat brengt me bij het eerste punt dat ik vanmorgen wil onderstrepen. Deze commotie over het plaatsen van een standbeeld voor iemand die zich ironisch over het laatste oordeel heeft uitgelaten, laat zien, er zijn vandaag nog vele christenen, ook in Nederland, die hun hele leven al geplaagd worden door de gedachte eens voor een God in het gerecht te moeten verschijnen. Hun geloof is vaak somber. Ze toppen zich af met de vraag, hoe kan ik behouden worden? En hun sterfbed is soms moeilijk. Hoe zal het met mij aflopen? Het eeuwige leven of de eeuwige straf? Hemel of hel? Hoeveel verwarring, hoeveel angst, hoeveel wanhoop heeft dit verhaal uit Matthäus in de loop van de eeuwen niet opgeroepen? Het laatste oordeel. Op deze voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we het. Alsof we willen zeggen, daar gaat het op af. Het laatste wat gezegd kan worden. En door ons achterhoofd spoken de schilderijen van Jeroen Bos, waarop breed wordt uitgemeten hoe het toegaat in het eeuwige vuur. En zo is het mensen vaak voorgehouden ook, de eeuwen door. Pas maar op, alsof er ooit geloof of liefde is gegroeid uit angst. Men is vaak banger voor het oordeel dan voor de dood zelf. Hemel en hel, beeld en tegenbeeld. Op het beroemde schilderij in museum De Lakenhal van de schilder Lucas van Leiden, daar staan ze in volle symmetrie tegenover elkaar, de hemel en de hel. Bij de hemel hoort in scherp contrast de hel. En met die gedachte zijn veel Rooms-Katholieken en protestanten in hun opvoeding vertrouwd geraakt. Eigenlijk is dat heel merkwaardig. Want in de Bijbel gaat het nooit om het tweetal hemel en hel, maar over hemel en aarde. Niet als beeld en tegenbeeld, maar als woordpaar, als twee werkelijkheden die aan en met elkaar getrouwd zijn. Hemel en aarde vormen een huwelijk, een verbond. De hemel is er in heel de Bijbel ten behoeve van de aarde. De hemel, dat is God in zijn verborgenheid, maar tegelijk ook God in alles wat hij ons aan goeds beloofd heeft. De hemel is die werkelijkheid vol belofte die zich hier op aarde uiteindelijk zal openbaren. Zo fungeert in de Bijbel het woord hemel. En dat brengt me bij mijn tweede opmerking. Laten we met deze gedachte in het achterhoofd nog eens naar die tweede Bijbellezing uit Matteüs 25 kijken. Het is een tweeluik met twee gelijke panelen. Nadat aan het begin is gesproken over de feestelijke intocht en de troonsbestijging van de Zoon des Mensen, en er is verteld hoe de volken van de aarde voor hem geleid zijn en dat hij ze onderscheiden heeft in schapen en bokken, worden vervolgens de schapen en hun daden, die worden beschreven. Als de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid, worden de volken voor hem verzameld en de mensen, die worden ergens op aangesproken. Niet op hun geloofsbelijdenis, maar op wat ze al dan niet gedaan hebben. Eén groep blijkt er toekomst te hebben. En die groep, die reageert verbaasd. Wanneer hebben we u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven, ziek in de gevangenis? En het antwoord van de koning luidt: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broers of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan, zonder te weten wat je deed. In de kleinste en de zwakste ben ik aanwezig geweest. En zo blijf ik aanwezig bij jullie, in mijn broers en zusters. Misschien dat jullie geloof dat dat niet optimaal was, maar jullie praktisch handelen in ieder geval wel. De andere groep heeft dat alles niet gedaan. Was blind voor de nood van de hongerige, de dorstige, de vreemdeling, de arme, de zieke en de gevangenen. En de Heer zelf hebben ze daar zeker niet gezocht. Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En wanneer hebben we u niet gediend? Letterlijk staat er, wanneer hebben we de diaconia, het diaconaat, niet verricht? En opnieuw volgt het antwoord: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, dat hebben jullie ook voor mij niet gedaan. En dan volgt het slot: deze laatste staat een eeuwige bestraffing te wachten. De eerste, de rechtvaardige, wacht het eeuwig leven. En dat brengt me bij mijn derde opmerking. Want die woorden, die staan ver van ons af. En je kunt je afvragen, wat is nou de bedoeling van deze gelijkenis? Waarom is dit verhaal zo opgeschreven en niet anders? Om daar achter te komen, moeten we dit verhaal nog eens opnieuw op ons af laten komen en ontdekken dat het een ander verhaal is. Geen angstaanjagende schildering van hoe het dan toegaat, maar een visioen waarin alle aandacht teruggehaald wordt van dan naar nu. Een visioen is het, zoals ook die woorden uit de eerste Bijbellezing van de profeet Ezechiël een visioen zijn. De Heer, de herder, die omziet naar zijn schapen, ze thuis haalt en zelfs voor ze instaat. Zo'n profetie is geen koffiedikkijkerij, geen beschrijving van de laatste dag. Alsof iemand daar iets zinnigs over kan zeggen in mensenwoorden. Jezus spreekt hier, net als Ezechiël, profetisch. Hij droomt van de toekomst, ja, van het koninkrijk van God. Maar zo'n profeet, die droomt maar niet zomaar een end weg. Nee, hij droomt van straks, om daar nu mensen mee in beweging te krijgen. In feite droomt hij over ons leven nu. Dat is de zin van deze droom in felle kleuren. Vraag je naar het oordeel van straks, de blik op oneindig, geïnteresseerd in de eeuwigheid, terug jij, hier, nu, vindt het oordeel, het onderscheid plaats. Het onderscheid tussen rechtvaardig en onrechtvaardig. Dat brengt me bij het vierde punt dat ik wil onderstrepen. Dit hele verhaal over bokken en schapen probeert onze blik bij te stellen. Vandaar naar hier. Van oneindig op eindig. Probeert ons te laten zien. Zien waar het op aankomt. Zien waar de Heer te vinden is. Bij de minste broeders en zusters. De rest, daar, straks, aan het einde van de tijden, dat is zijn zorg. De belangrijke vraag in ons verhaal is, geven we werkelijk gevolg aan deze klemmende oproep? Of toch eigenlijk niet? Het verhaal vraagt om verheldering van ons bestaan. Om rekenschap van ons doen en laten, hier en nu. Concrete nood, die is er overal waar een mens niet kan zijn zoals hij bedoeld is. En het is de vraag wie dat echt ziet en wie daarop ingaat. En erop ingaan, dat betekent voor ons de confrontatie aangaan met het leed. Geconfronteerd worden met het lijden grijpt je diep aan. Het geeft je soms een gevoel van machteloosheid. De zieke sterft, ondanks het gevecht om zijn of haar leven. De gevangenissen raken overvol, ondanks het werk van een organisatie als Amnesty International. Erover praten is één ding, maar het doen, dat is heel wat anders. Want dan ontmoet je de mens zoals hij is. En dan blijkt dat het vaak om allerlei redenen niet altijd gemakkelijk is om in de nood te voorzien. Arm zijn maakt je niet beter. De hongerige is vaak hebberig. Ziek zijn maakt je niet zachtmoedig. Ziekte kan je ook enorm egocentrisch maken. Helpen is soms bepaald geen pretje. De gevangene toont je vaak kanten die je niet voor menselijk houdt. En de vreemdeling gedraagt zich soms niet zielig, maar opdringerig. De naakte mens doet je huiveren en geeft je alles behalve een warm gevoel. En het is niet makkelijk om daarin Christus te zien. Hoe gaan we daarmee om? Dit verhaal spreekt over de verwachting van de komst van de Zoon des Mensen. Verwachten, dat betekent dat je niet in vertwijfeling raakt of je terugtrekt, maar juist het gewone doet. Want in dat doodgewone wordt zichtbaar dat je verwacht dat de wereld anders kan worden. En die verwachting, die verbindt ons met de minste van de broeders en zusters en weet het menselijke naar voren te halen. Voor Jezus hebben die schijnbaar kleine dingen kennelijk een grote betekenis. Bijvoorbeeld een chronisch zieke bezoeken, even diens hand vasthouden, een beker koel water aanreiken. Waar het op aankomt is of je als vanzelfsprekend die ander in het oog krijgt of niet. Of je attent bent op de behoeften, op de noden van de mensen waar je in deze wereld mee leeft. Vooral ook op die mensen die we drommels goed kennen, maar die we maar liever niet zien. Wie worden er genoemd door Jezus? De zieken, de gevangenen, de vreemdelingen. Wie ziet juist die enkeling, man of vrouw, die al jaren thuis vergeten topt? Wie blijft er komen bij de weduwe als haar man beweend en begraven is? Kostbare mensen die dat echt kunnen opbrengen. En dat brengt mij bij mijn vijfde en laatste opmerking. Een opmerking over de betekenis van dit verhaal voor ons. Want zo bekeken behelst dit verhaal niet een soort onafwendbaar noodlot, maar het is een oproep tot daadwerkelijke omkeer. Wordt het nog wat met de hemel en de aarde, of maken we er hier op aarde een hel van? Het oordeel is geen daad van God, maar een crisis die we onszelf op de hals halen. In ons leven valt de beslissing. over geluk en ongeluk. Crisis en ondergang zijn heel actuele realiteiten. Het is nog maar een paar jaar geleden dat we in de wereld streden met een onzichtbare vijand, een levensgevaarlijk virus. En we horen deze dagen over aanslagen, over terrorisme, over oorlogen en over burgeroorlogen. En je voelt je daarbij soms machteloos. Maar er is nog een kans om te leven en te overleven. Geen einde. Geen ondergang van de volken. Zal ons, wanneer we een andere weg inslaan, overkomen. Maar het is mogelijk dat een nieuw rijk, we hebben er ook van gezongen, van gerechtigheid en vrede, dan zal kunnen groeien in ons midden. En om dat duidelijk te maken, om ons een weg te wijzen en te bemoedigen, daarvoor dienen deze verhalen. Als we dit zo lezen, dan begrijpen we een soort symmetrische leer van verkiezing en van verwerping. Dat valt onmogelijk te baseren op deze schildering van het laatste oordeel. Integendeel, mensen kunnen kiezen. Ze kunnen verstandig of dwaas kunnen ze handelen. Je kunt in de minste van de mensen, kun je Jezus herkennen of niet. En op dat beslissende moment ligt de keuze in de praktijk tussen verstandigheid of dwaasheid. En als we toch falen, zelfs dan is er hoop. Want gelukkig is het eindoordeel niet aan ons en is Gods barmhartigheid groter dan wij kunnen bevatten. Een prachtig voorbeeld daarvan is te vinden in de grote roman Misdaad en Straf van de Russische schrijver Dostojevski. Daarin komt de figuur van de ambtenaar Marmelado voor. De hoofdpersoon van de roman treft hem dronken in een café aan. Marmeladov heeft in zijn leven het goede verspeeld. En ineens ziet hij in een flits het verwerpelijke van zijn gedrag. En hij zegt dan tegen de waard van het café en tegen de hoofdpersoon uit de roman: kruisigen moeten ze mij. Kruisigen, maar geen medelijden met mij hebben. Dacht jij dan, krentenweger, dat jouw halve maatje brandewijn mij plezier heeft gedaan? Bitterheid, bitterheid heb ik op de bodem ervan gezocht. Bitterheid en tranen. En ik heb ze geproefd en ik heb ze gevonden. Maar erbarmen zal hij, Jezus, zich over mij. Hij die zich over alle erbarmt en die iedereen en alles begrijpt. En dan, denkend aan het optreden van Jezus als rechter, spreekt hij de ontroerende woorden: en als hij zal komen om alle mensen te oordelen, dan zal hij zeggen: kom hier, jullie goede. Maar dan zal hij zeggen: komen jullie nou ook maar, zuipers, hoeren, zwakkelingen, boosdoeners, komen jullie ook maar. En de goede, die zullen dan zeggen: maar Heer, waarom roept u hen ook? Zij dragen immers het stempel van het beest. En hij, Jezus, zal zeggen: juist daarom roep ik hen, omdat niemand van hen ooit heeft kunnen geloven dat hij het waard zou zijn om geroepen te worden. Dan zal iedereen begrijpen: uw rijk komen. God is groter dan ons hart. Te midden van zure druiven mogen wij de wijn van het koninkrijk schenken. En in de gemeente van Christus proberen we elkaar dat te leren, elkaar te bemoedigen vooral, om goed te kijken. Om ook te ontdekken wat een rijkdom het geeft als je iets van je eigen geluk inruilt voor de zorg om een ander. We kunnen het ook nog niet zo goed, Maar we proberen het. Zo begin je pas te leven. En die ander met jou. Zo'n leven heeft iets van het ware leven. Smaakt naar het eeuwige leven misschien. Want alleen het water dat wij te drinken gaven, zal ons verkwikken. Alleen het brood dat wij te eten gaven, zal onze honger stillen. Alleen de kleding die wij wegschonken, zal ons bekleden. Alleen het woord dat leed verzachtte, zal ons troosten. Alleen de zieke die wij bezochten, zal ons genezen. En alleen de gevangene die wij verlosten, zal ons bevrijden. Zo mogen het zijn. Amen. Dan is er nu aandacht voor de collectes en de inzameling die zal worden gehouden. En dan mag ik aan een van u het woord geven. Ja, aan u.
Goedemorgen. Ik wil een toelichting geven op de collectes. De eerste collecte is voor Langeveldshof. Langeveldshof is een dagbestedingsplek voor verschillende doelgroepen. Denk aan mensen met een lichamelijke beperking, dementie, mensen met een GGZ-achtergrond en mensen die eenzaam zijn. Er wordt samen koffie gedronken, activiteiten gedaan binnen en buiten en gegeten. Er wordt gezorgd voor een gezellige, ontspannen sfeer en er is plaats voor weer sociale contacten. Langeveldshof is te vinden hier in Sassenheim, in het park, in Lisse, in het centrum en in Noordwijkerhout. U kunt misschien ook eens kijken op de website. Er staat ook een filmpje, dus als u interesse heeft of geïnteresseerd bent. De tweede collecte die is voor de kerk en diaconie. Onder andere als aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. De deurcollecte die is voor het pastoraal fonds. Er wordt net als vorig jaar gecollecteerd voor schoonmaakmiddelen. Deze pakketten met schoonmaakmiddelen worden verspreid over een 6-tal dorpen in de Oekraïne. Waarschijnlijk gaat er in februari volgend jaar weer een nieuw transport. Ons doel is om 300 pakketten bij elkaar te krijgen. Het totaal is nu €844, dus ruim 84 pakketten. Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
Dank u wel. Voordat we overgaan tot de collecte, zullen we nu eerst met elkaar bidden en danken. En daarna dus de collecte en komen de kinderen terug van de kindernevendienst. Laten we met elkaar bidden. Heer onze God, wij danken u dat u een God bent die met ons mensen bewogen is. Dat niet dood en vernietiging het laatste woord over deze wereld zijn, maar dat u met ons mensen op weg bent naar uw toekomst. Wij dragen aan u op al uw mensen in benauwdheid, gevangenen en verdrukten, vervolgden en vertrapten, gebondenen en gebogenen, over heel uw wereld. Geef, o God, dat het ons benauwt dat het zo toegaat onder uw hemel. En dat we adem houden om te blijven roepen dat het anders moet en anders kan. We dragen aan u op al die mensen die leven in landen waar oorlog en burgeroorlog woeden. Wees met uw zegen, met allen die proberen de nood te verlichten en die proberen, al is het tegen het wanhopige in soms, om een rechtvaardige en duurzame vrede tot stand te brengen en een plaats te maken waar er voor iedereen, ongeacht afkomst, ras, stand of nationaliteit, een plaats om te leven en te werken is. Wij dragen aan u op, allen die gebukt gaan onder de loodzware last van ziekte en zorg, van verdriet en verlatenheid, van vertwijfeling en verbittering, overal om ons heen en hier in ons midden. Geef ons het hart, o God, om die ene aan te zien en aan te spreken die wacht op ons, op een woord, op een gebaar. Wij dragen aan u op allen die gehinderd worden door mensenwoorden, die uw belofte de klank gaven van donkere dreigementen en uw verlichtende aanwijzingen veranderde in belastende bevelen. Al uw mensen die u daardoor verloren, uit het oog, uit het hart. Geef ons de woorden in de mond die niet verwijderen of vervreemden, maar die heel maken en rechtzetten, opdat er voor hen allen licht en ruimte om te leven is. Deze dingen komen op in ons hart. En nog zoveel andere dingen zijn er die wij u alleen zelf kunnen zeggen. Wij leggen ze aan u voor in ons stil gebed. Hoor en verhoor onze gebeden, wanneer wij tot u bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Er zullen nu dus, zoals aangekondigd, uw gaven van u gevraagd worden. Kinderen komen terug van de kindernevendienst. En we zingen daarna als ons slotlied, lied 657, 1, 2 en 4. Lied 657, 1, 2 en 4. Bevestigen we dan ons geloof in een leven van liefde en aanvaarden we onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, haar taak in deze wereld en haar noden, en gaan we van hier naar ons huis en naar onze levensopdracht onder Gods zegen. Daarom, de Heer zegene ons en behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede.